Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij een liefde gade, hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Het 17e vers van Psalm 31. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Johannes 3 vers 1 tot 18. En daarna doen we belijdenis met de 12 artikelen en wij zingen Psalm 136 vers 1 en vers 4. Loof de Heere, want Hij is goed. En het vierde, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Wij noemden u Johannes 3 vers 1 tot 18... en daarna de 12 artikelen en vervolgens Psalm 136 vers 1 en 4.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij die er moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
met onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, paragraaf 12 en 13 beleiden wij aangaande het wonder van de wedergeboorte als volgt. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, dus ook betekent dat, nog door aanrading of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijkertijd een zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden, alzo dat al degene in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. We willen nog denken in ons gebed aan broeder Jan Kajem, die in de achterliggende week in het ziekenhuis heeft gelegen, en dat Jouke van Wingerden de afgelopen week 25 jaar geworden is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij terwijl de wind krachtig waait rondom ons kerkgebouw en u spreekt in het rijk van de natuur, omdat wij de wind niet tegen kunnen houden. De wind veel veroorzaken kan, en dat spreekt ook in deze maand februari als we denken aan wat er in 1953 gebeurde, toen de watersnoodramp plaatsvond in ons land. En heren, misschien weten wij ons wel veilig achter de dijken en achter de duinen, maar geef toch dat wij beseffen dat wij kleine nietige mensjes zijn. Als wij de kracht van de natuur horen en vernemen in het kraken van het dak. En Heere, geef toch een besef dat wat er toen gebeurde ook nu kan gebeuren. Dat geloven wij niet. Maar toen was het toch wel echt zo dat Gods volk ook zag dat het een oordeel van de Heere was die over ons land en volk ging. En Heere, doe ons dat toch beseffen. Wat wij verdiend hebben, dat dat echt bij ons leeft als we letten op de zonde van land en volk, van kerk en overheid, Heere. Wij hebben tegen u de Heere gezondigd. Wij hebben afscheid genomen van onze christelijke wortels. De kerken worden steeds kleiner in ons land. Maar dat het voor ons en onze kinderen en kleinkinderen toch een bewuste keuze zal zijn om bij uw woord te blijven. Als het onmisbare middel om wederom geboren te worden. Zoals we ook met elkaar zullen horen vanuit onze belijdenis. En dat we daarom ook in de kerk komen met de hartelijke bede. Of gij dat ingrijpende, diep wonderlijke wilt werken in ons hart. Dat we van dood levend gemaakt worden. En dat het vanavond ook voor degenen die daar deel aan hebben, toch opnieuw weer eens voor hen zo'n onbegrijpelijk wonder der genade is dat u naar hen hebt omgezien. Dat zij dat hebben mogen beleven. Ze zullen ook instemmen met onze belijdenis. Als onze belijdenis ook zegt dat het eigenlijk niet onder woorden te brengen is wat een mens dan voelt en ervaart. Wat er dan gebeurt. Zoals een kindje geboren wordt uit de moederschoot. Zo wordt ook een mens wederom geboren. En Heere, wij bidden u of gij dat wonder ook in ons midden wilt werken onder onze kinderen ook en kleinkinderen naar uw trouwverbond. Dat gij het waar zult maken, ik zal dat stenenhart uit het midden van uw lieden wegnemen. En ik zal u een vlezenhart geven. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. Dat is toch uw belofte, Heere. Uw woord en uw werk. En wij smeken het u of gij dat wil doen. Maar dat gij dat ook wilt bevestigen. En dat zult u toch bevestigen en onderhouden. Dat wederbarende werk dat strekt zich over het hele leven door. Tot aan de laatste snik. Wanneer een mens dan sterft, Heere. Dan is die wederbarende genade pas echt klaar. Die waarachtige dagelijkse bekering. Dat de oude mens dan afgelegd mag en moet worden. En dat die nieuwe mens triomfeert tot in alle eeuwigheid. Om dan te zingen, het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. En wij bidden u of gij uw knecht toch alstublieft wil helpen om dit onder woorden te brengen. En dat hij het dicht bij het hart mag leggen. Onze bekwaamheid is uit u, o Heere. En Heere, dan willen we uw naam ook danken dat u in de achterliggende week onze broeder Jan Kaaien weer thuisgebracht hebt uit het ziekenhuis. En dat het mee mocht vallen. En geef toch ook dat de medicijnen ook voor hem tot zegen mogen zijn. En dat hij tot rust mag komen, maar bovenal dat hij de rust der ziel mag ontvangen. En dat hij ook hierin weer een roepstem heeft mogen horen. Om u, de Heere, te zoeken. Wilt gij uw trouwe zorg over hem en zijn zuster ook betonen. En wij mogen uw naam ook danken dat Jouke 25 jaar mocht worden. Wij danken u ervoor dat hij ook het echt naar zijn zin heeft. Ook in de woonvorm waar hij verblijft. En wij bidden u ook voor hem naar uw trouwverbond. Of gij aan hem wilt gedenken. Zodat ook de ouders leren te pleiten op dat genadeverbond dat betekent en verzegeld is aan zijn voorhoofd. Opdat hij ook een kind van u mag worden. Ja, Heere, gedenk zo allen die een bijzonder zorgend kind aan hun hoede hebben toevertrouwd gekregen. Wilt gij hen sterken en ondersteunen in die bijzondere roeping die zij hebben. En dat zij uw kind mogen werpen op u de Heere, zoals de moeder van David dat gedaan had. Vanaf de moederschoot mocht hij het ook weten op de Heere geworpen te zijn. En dat is toch de beste plek waar we onze kinderen aan toe kunnen vertrouwen. Ook wanneer er bijzondere zorg is. En zegen ook de instellingen die die zorg verlenen. We danken u ervoor dat ze er zijn. En wilt gij hen die daar werken ook sterk, allen die in de zorg werken, wilt gij ze helpen, o Heer, om iets van de barmhartigheid Gods uit te stralen. Heere, zo bidden we u voor de gemeente en het kerkelijke werk. We bidden u of gij uw zegen daaraan wilt verbinden. Door alle lekke gebrek wordt er voortdurend geklopt op het hart van onze deuren. Maar wij bidden u of gij toch met de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest die deuren wilt openen en breken. En binnen wilt komen en triomferen door dat zondaren u erkennen als koning. O Heere, wilt gij ons helpen om getrouw te zijn op de post waar gij ons gesteld hebt als herder en leraar, als ambtsdragers, maar ook als ouders, als leerkrachten, wilt gij hen helpen in hun verantwoordelijke en zware taak, en dat onze kinderen zich mogen onderwerpen aan hun gezag, en dat onze kinderen veel van hen mogen leren, maar vooral ook als het gaat om het wandelen met God, wat dat is. Geef dan ook leerkrachten die met u wandelen, Heere, die u vrezen, opdat zij voorbeelden mogen zijn voor onze jonge mensen. We bidden u of gij onze jongeren wilt vasthouden. Ze worden op allerlei manieren verleid. Er wordt aan hen getrokken. Maar wilt gij hen beschermen en bekeren, dat ook onze jongeren u de Heere gaan zoeken. Gedenk zo al het werk dat gedaan wordt op het gebied van evangelisatie, ook hier in Barendrecht. Zegen het, o Heere, dat er nog getrokken mogen worden uit de buurt en uit de plaats van onze inwoning. We bidden u of gij ook het werk van onze broeder van Luttinghuizen wil zegenen, dat hij vrucht op zijn arbeid mag ontvangen. En zegen ook het zendingswerk, ook dat gedaan wordt vanuit onze kerken, maar ook wereldwijd. We bidden u voor uw verdrukte en vervolgde kerk. Er wordt ontzettend veel geleden. 8 op de 10 christenen wordt vervolgd. En wat is dat toch een ontzaglijk getal, dat er zoveel mensen verdrukt, bespot en vervolgd en nagejaagd worden. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, wij die in het vrije Westen leven. Maar we bidden u voor hen of gij hen toch alstublieft wilt helpen en sterken en ondersteunen en vertroosten. En hen meer ruimte en vrijheid wil geven. En geef dat er een getuigenis mag uitgaan van uw kerk op aarde. Want u komt om de wereld te richten, Heere Jezus. En in dat licht bidden we u ook voor de Joden. Omdat dat een van de tekenen zijn van de laatste der dagen, dat gij uw volk Israël tot bekering zult brengen. En wij bidden en smeken van u of dat in deze tijd mag geschieden. Opdat er een bloei zal komen van de kerk op aarde. En dat heel de wereld zich zal verbazen over dat grote wonder dat dan plaatsvindt. Heere, wilt gij uw knecht helpen in de bediening van uw woord. En dit alles smeken wij u pleitend op de verdiensten van die grote hoge priester, die dag en nacht voor het aangezicht des vaders bidt. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 84 vers 3, 4 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. 84 vers 3, 4 en 6.
zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Geliefde gemeente, we horen de wind om de kerk heen waaien, jongens en meisjes. Er waait een hele harde wind. Die wind is niet tegen te houden. En daar spreekt de Heer Jezus ook van in het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. Als hij aan Nicodemus het wonder van de wedergeboorte onder woorden probeert te brengen. Want wanneer wij het helemaal onder woorden zouden kunnen brengen, dan zouden we het allemaal kunnen begrijpen en kunnen verklaren. Maar een wonder laat zich dikwijls niet onder woorden brengen. Maar als hij dat beeld gebruikt van de wind, dan wil hij daarmee de soevereiniteit aanwijzen van de geest van God. Wat is dat? Nou, dat de Heere doet wat hij wil. En dat hij niet aan u toestemming moet vragen, of aan mij, of aan welke koning of president ook. Mag ik nu gaan werken? Mag ik nu mijn wind laten waaien? Dat doet hij wanneer hij dat wil. En zo is het ook met het moment van de wedergeboorte. Daarin zijn wij diep afhankelijk van de soevereiniteit van God. En tegelijkertijd zitten wij hier op de goede plaats. Omdat de Heere zich bedient van het middel van het woord. Maar de wind die kun je ook horen. Je hoort zijn geluid niet waar. Het dak kraakt als de wind er flink bovenop buldert. En zo is het ook als het gaat om dat wonder van de wedergeboorte. Je hoort zijn geluid. Dat is het geluid van de geest. En wat is het geluid van de geest? Dat is de prediking. Niet dat je de prediking kunt vereenzelvigen met de Heilige Geest. Er is gelijkteken ertussen. Het zijn twee verschillende dingen, maar de Heilige Geest die bedient zich van het woord. Onze reformatoren hebben echt gestreden tegen de doperse richting en die zei van, dat is niet waar hoor. De Geest kan het ook alleen. En dat woord is maar een papier, een paus. Het gaat erom wat je inwendig hoort van de Geest. En wat hij inwendig doet met de geest. En dat klinkt zo rechtzinnig en zo degelijk. Maar het is het verachten van het eenvoudige middel dat de Heilige Geest gebruikt. En dat is de Bijbel. En natuurlijk moet dat in je komen, dat woord. De wind waait en je hoort zijn geluid. En je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En daarmee wil de Heer Jezus laten zien dat het wonder van de wedergeboorte toch een onnaspeurlijk wonder is. Dat zullen wij ook wel horen vanuit de belijdenis. Maar het is wel zichtbaar. Het is wel voelbaar. Als je straks naar buiten gaat en het regent en de wind waait heel sterk, dan voel je dat. Dan striemt die wind in je gezicht als je met tegenwind de Voordijk af moet lopen. Of je hebt hem in de rug. Je voelt de wind. En je ziet de takken, de bladeren. En zo is het ook als de Heilige Geest gaat werken. Dat geschiet niet in een hoek. Dat zal zichtbaar zijn in het leven van een mens. Net zoals een boom soms omvalt, zo moet een hoogmoedig mens ook neergeveld worden. Door de kracht van de Heilige Geest. En zoals de wind soms een hoop vuil in een hoek waait, zo zal de Geest ook het vuil van de zonde in een mensenhart bijeenbrengen. Zodat je echt de noodzakelijkheid gaat voelen van dit kan niet langer. Dit moet opgeruimd worden. Ja, dit moet gereinigd worden. Het wonder van de wedergeboorte, dat is het werk Gods in de wedergeboorte. Daar willen we naar luisteren. Dat werk Gods, dat is ten eerste wonderbaarlijk. Ten tweede vruchtbaar. En ten derde onbegrijpelijk. Dus het werk Gods in de wedergeboorte, wonderbaarlijk, vruchtbaar en onbegrijpelijk. Gemeente, als Nicodemus in gesprek is met de Heer Jezus, dan kan het ons misschien wel eens verbazen dat Nicodemus zo gereageerd heeft op de Heer Jezus, terwijl hij toch theologie gestudeerd had. Je zou bijna zeggen, als iemand toch verstand moet hebben van de wedergeboorte, dan is het zo'n man als Nicodemus wel. Als hij nou puur uit de wereld was gekomen, nooit opgevoed bij de Bijbel, dan zou je het snappen dat iemand dan zo'n abstract begrip als wedergeboorte niet direct vat. Maar dan zie je ook hoe een mens in zijn eigenwillige godsdienst helemaal verzand kan raken, vast kan zitten. En dat hij vanuit zijn eigen theologie, dogmatiek, niet doorheeft dat hij gewoon langs de kern van de zaak heen praat en denkt. En ook als de Heer Jezus het dan gaat zeggen tegen Nicodemus, dan reageert hij ook als volgt. Hij zegt, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Dus hij haalt zijn schouders op. Hij zegt, kan dat dan? Dat kan toch niet, Heer Jezus? Jongens en meisjes, snappen jullie dat wel? Dat iemand die oud geworden is, wij weten niet hoe oud Nicodemus is, dat hij weer een kindje in de buik van een moeder zou worden en nog een keertje geboren zou worden. Dat kan toch niet, zegt Nicodemus. En als de Heer Jezus dan het wonder nog een keer benadrukt, dan zegt hij het nog een keer. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dat nou? En dan heeft hij toch wel aangevoeld dat er geen mens aan te pas komt aan dat wonder waar de Heer Jezus het over heeft. En zo is het. En als onze belijdenis dan de wedergeboorte onder woorden gaat brengen, en je zou met de concordantie het woordje wedergeboorte opzoeken in de Bijbel, dan kom je het niet zo vaak tegen. Maar een paar keer in de Bijbel. Maar wel synoniemen. Woorden dus die eigenlijk dezelfde zaak uitdrukken. Het woord dat de belijdenis noemt is het woord vernieuwing. Wedergeboorte, dat is vernieuwing, dat je vernieuwd wordt. Dat is dan hier vooral de wedergeboorte in brede zin. En wat bedoel ik daarmee? Dat is niet alleen maar het eerste moment dat hij bekeerd wordt, dat hij een nieuw hart krijgt, jongens en meisjes, maar dat hij zijn hele leven lang de kracht van die genade van de wedergeboorte in heel zijn leven lang merken zal. Dat de Heilige Geest zijn hele leven lang ermee bezig is om hem te vernieuwen. Paulus zegt ook in 2 Korinthe 5 vers 17, en dat is het tweede synoniem, hij wordt een nieuwe schepping. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dus opnieuw geschapen worden, herschapen worden. En een andere synoniem die genoemd wordt in artikel 12, dat is de opwekking der doden. En bij dat synoniem moet je weer denken aan de wedergeboorte in engere zin. Dus het eerste moment. Want toen Lazarus opgewekt werd uit de doden, toen was dat een moment. Dat heeft geen uren geduurd. Toen de Heer Jezus riep, Lazarus, kom uit. Toen werd hij in één keer van dood levend. En kwam hij uit. Dat is de wedergeboorte, de levendmaking. Dat is dat eerste moment dat een mens dus van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt wordt. En dan begint die nieuwe schepping zich te manifesteren, die dagelijkse vernieuwing. En nu is hij in die geestelijke levendmaking totaal passief. Zoals Lazarus daar ook lag in dat graf. Hij bewoog niet, jongens en meisjes, want hij was gestorven. En zo is het geestelijk ook. Geestelijk bevindt zich een mens in zijn doodstaat. Vandaar dat ook de belijdenis hier zegt, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En dat was dan juist de discussie met de remonstranten, en dat schrijven dan ook de Dordtse leerregels als volgt, dat het niet dus teweeg gebracht is door aanrading. Ik raad u aan, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, je te bekeren. Nee, dat zegt hij niet. Nee. De Heer Jezus weet wel dat dat niet zinvol is om dat te zeggen. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien, Nicodemus. Nicodemus, er moet een wonder gebeuren in je leven. De remonstranten die zeggen wel van het is een aanraad en dat past bij de mens. Zodat je de mens met allerlei argumenten over kunt halen, dat je de voor- en nadelen op een rijtje zet. En dat je ook laat zien wat God tot nu toe allemaal al gedaan heeft. Wanneer God zijn werk volbracht heeft, staat er. Want ja, hij heeft de hemel geschapen, hij heeft jou geschapen, hij heeft jou in een christelijk gezin gebracht. Hij heeft er Jezus gezonden en die heeft geleden en die is gestorven, die heeft alles volbracht voor jou. Dus hij heeft al ontzettend veel gedaan. Kijk, en nu, ja, nu moet jij wederom geboren worden, en dat kun je doen door, ja, door zelf dan je te bekeren. Zo staat het ook in de Dordtse leerregels, alsof het in de macht van de mens staat wel of niet wederom geboren te worden, wel of niet bekeerd te worden. Maar dat heeft de Heer Jezus echt niet zo gezegd, gemeente. De Heer Jezus heeft juist met dat woordje wat in het Grieks staat benadrukt dat het een wonder van boven is. Het woord dat in het Grieks staat in Johannes 3, dat kun je ook vertalen met van boven geboren. Van God uitgeboren worden, Nicodemus. En Nicodemus snapte dat, want dat is de manier waarop een Oosterse vrouw van een kindje beviel. Dan zat een Oosterse vrouw op een stoel. Als het kind ter wereld gebracht moest worden. En dan werd dat kindje van boven naar beneden geboren. En zo is het ook met ons, Nicodemus, met ons, gemeente. Hef uw ogen maar op naar de hemel, o God. Het komt van boven. Het gaat om de eer van God. Kijk, daarom is dat ook het grote doel van de wedergeboorte. Dat is de eer van God. Daarom, als ze het dan onder woorden gaan brengen, dan zeggen ze, het is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zoete, wonderbaarlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking. Want wat blijft er van de genade over? Als ik dat zou preken, gemeente. God heeft al zoveel gedaan. Kunt u nou ook niet wat doen? Wat blijft er dan van de genade over? Wat blijft er van Gods eer over? Als ik zou kunnen zeggen, ja, heren, als ik dat laatste stapje niet gedaan had, dan had u nooit mij in de hemel gekregen. bent van mij afhankelijk geweest. Voel je? Dan wordt de eer van God naar beneden gehaald. En wat denk je als dat werk Gods dan aan een mens wordt overgelaten en wij mensen zouden dat met zondige besmeurde handen aangrijpen? Dan zou toch dat werk van God vuil gemaakt worden door onze zonden. Die nieuwe mens in de uitverkorene, die moet geschapen worden, gemeente. Krachtdadig door de drie enige God wordt hij uit zijn zondegraf geroepen. Krachtdadig staat. Wordt hij geplaatst voor het recht van God. En overtuigd van zijn zonde en schuld, gemeente. Krachtdadig wordt hij helder overtuigd dat hij niet kan betalen de schuld die hij gemaakt heeft. Krachtdadig laat God zien dat ook zijn godsdienst en zijn werken er niet toe doen ten diepste. En dat hij het oordeel en de straf van God verdiend heeft. Maar het is niet alleen krachtdadig, maar het is ook een zoete, wonderlijke werking, staat er in onze belijdenis. En in dat woordje zoete wil de belijdenis laten voelen dat het een liefelijk werk is. Het is krachtdadig, maar het is ook tegelijkertijd zoet. Het is een krachtdadige overtuiging dat een zondaar dat ervaart. Maar dan toch op zo'n manier dat hij ook de zoetheid daarin proeft. De liefde daarin proeft. Dat hij ermee eens gemaakt wordt. Dat hij daaronder gaat buigen. En dat hij overbogen wordt. En die zoete werking zit dan vooral ook in de boodschap van het evangelie. Dat hij echt ook merkt dat God met die krachtdadige overtuiging van zonde en schuld niet bedoelt om mij in de wanhoop te drijven, in paniek te brengen, mij nog dieper te laten zinken in het moeras van mijn verlorenheid, juist niet. Maar dat hij het evangelie laat verkondigen, dat hij nou aan zulken het evangelie verkondigt. En dat hij zulken nou opzoekt, die dat totaal niet verdiend hebben, die daar niet naar gevraagd hebben, die daar niet naar gezocht hebben. Dan laat hij de goedheid proeven en smaken in de wedergeboorte. Dus dat is die zoete, wonderbaarlijke werking van de Heilige Geest. Ik moest zo denken aan die Melaatse die van de berg afkwam. Die echt overtuigd was dat hij Melaats was en dat hij buitengesloten was. Dat hij een oordeel over zich heen had. Een vloek van God. Maar dat hij toch door de trekkende liefde des Vaders het erop waagde om naar hem, die grote hoge priester, de toevlucht te nemen, terwijl hij nog niet genezen was. Terwijl hij nog niet gereinigd was. Want dat moesten de Melaatsen als ze gereinigd waren. Dan moesten ze naar een priester toe. Om dan te bewijzen dat ze genezen waren. Maar hier komt een man die helemaal nog niet genezen is. Naar de medicijnmeester. Met die uitroep: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Daar heb je enerzijds dat krachtige en anderzijds dat zoete in de werking van die wederbarende genade. Daarom is de wedergeboorte ook niet zonder geloof, gemeente. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat die wedergeboorte vruchtbaar is. Jawel. Het is zonder ons in ons. Maar dat wil niet zeggen dat de mens passief blijft. Want als dat wonder van de wedergeboorte plaatsvindt in je hart, dan maakt de Heilige Geest je werkzaam. En dat blijkt heel duidelijk uit het vervolg van artikel 12. En als dan wordt de wil die nu vernieuwd is, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar ook van God bewogen zijnde, werkt hij zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Ik hoop dat we dat snappen. Hij wordt immers een nieuw schepsel. Hij krijgt immers nieuwe ogen. Jongens en meisjes, doe je ogen maar even dicht. Zomaar eventjes. En doe ze dan weer open. Dat je weer even ziet. Je hoeft je oren niet toe te stoppen, maar hij krijgt nieuwe oren. Hij krijgt nieuwe handen, nieuwe voeten. Een nieuw hart. Een nieuw zijn. Een nieuw zijn is het. Kijk, en dat wordt actief. Die nieuwe ogen gaan zien, die gaan echt kijken naar dingen die ze eerst niet zagen. Luisteren naar dingen die ze eerst niet hoorden. En ook gevoelen beleven die ze eerst niet beleven, gemeente. Dat komt van boven. Kijk, en daarom zeggen onze vaderen ook van die wil, die gaat echt doen wat God wil. Eerst wilde hij zich richten op de dingen van nu. Op zijn studie. Op zijn carrière. Op zijn verkering. Op zijn huwelijk. Op zijn gezinnetje. Op zijn bedrijf. Op de dingen van deze aarde. Daar richtte hij zijn aandacht. Daar gaf hij zijn tijd, zijn geld aan. Maar nu richt hij zich op de dingen die boven zijn. En die van God zijn. Daar krijgt hij oog voor, gemeente. Hij gelooft echt het woord. Staat er ook hier in de Dordtse leerregels. Hij gelooft en hij bekeert zich daadwerkelijk tot God. Door dat wonder van de wedergeboorte, daar gaat hij zich echt omkeren. Hij keert zich af van de wereld. Hij keert zich tot God. Hij keert zich tot de Heere en zijn woord, gemeente. Hij leert dat het leven niet in hemzelf te vinden is. Hij gaat het leven buiten zichzelf leren zoeken in Christus alleen, gemeente. Hij gaat zich dus echt bekeren. Hij gaat dus echt geloven. Terwijl hij daarvoor dat niet deed. En dat niet praktiseerde in zijn leven. Hij gaat daadwerkelijk, wat ons doopsformulier zegt, de wereld verzaken. Zijn oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Het is terecht dat ons doopsformulier dat op die manier zegt. Het is echt niet zo dat hij passief lijdelijk is wanneer hij wederom geboren wordt. De Heilige Geest die gaat hem aansporen om daarmee bezig te zijn, daar werkzaam mee te zijn. En dat hoe langer hoe meer. De Heilige Geest die leidt hem als een schoolmeester die zijn kind lezen leert, de letters leert, rekenen leert. En dat hij dat ook in de praktijk kan brengen. Zodat hij thuis ook een keertje uit de Bijbel mag voorlezen, aan tafel. Ik kan al lezen, mama. Nou, kom hier dan. Mag ik dan het laatste stukje lezen? Nou, mag jij het laatste stukje lezen? Al gaat het dan met veel gebrek en heel langzaam. Maar het kind uit groep 3 komt er toch al een beetje uit. In het begin van groep 3, toch? Kijk, en daar oefent dan ook die meester mee. Op school en thuis. Zo is het geestelijk ook, gemeente. Geestelijk wordt de wedergeborene door de Heilige Geest geoefend in het geestelijke leven. Zodat hij dieper ontdekt gaat worden aan zijn zonde en schuld. Dat hij ook dieper gaat verstaan wat er nodig is om een mens te verlossen. Dat hij dieper gaat verstaan dat daar nou het lijden en sterven van Christus toe nodig is. Dieper gaat verstaan dat daar de opstanding van Christus toe nodig is. En de voorbeden van Christus, dat zijn Zaken die niet op één dag geleerd worden, gemeente. En hij gaat ook ervaren dat hij inderdaad als mens bekeerd is. Als een tweemens. Dat hij kan verdorren. Dat hij achteruit kan gaan in zijn geestelijk leven. Dat hij geestelijk als het ware ziek kan worden. Zodat hij inzinkt. En dat hij nodig heeft dat de Heilige Geest hem weer doet herleven. Dat hij honger heeft. Dat hij gevoed moet worden onder de bediening van het woord. Dat hij dorst gaat krijgen naar het water des levens om niet. Dat hij wil dat het leven wordt verkondigd dat alleen in Christus te vinden is. Dat die fontein geopend wordt onder de bediening van het woord. Zodat hij als het ware weer uitgelokt wordt om daar naartoe te gaan. Dat hij versterkt wordt door de sacramenten van het heilig avondmaal. En van de heilige doop. Dat hij dus ook op mag wassen in de genade en in de kennis van Christus. Dat hij niet blijft steken in het beginnende leven. Kijk, daarom staat er ook dat God die wil drijft, aandrijft. En dat hij gelooft en zich bekeert, gemeente. En dat hij ook begeert om echt vernieuwd te worden van dag tot dag. Dat hij het evenbeeld van Christus zou mogen vertonen. Zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. Dat is een, ja, ik zou bijna zeggen, dat is een eer voor hem. Als dat de Heilige Geest gaat uitwerken in zijn leven. Dat de Heilige Geest hem aanpakt. Door kruis en drukwegen, door aanvechtingen. Zijn oude mens blootlegt. En hem oefent om dat naar het kruis te slepen door de kracht van de Heilige Geest. Zoals je dat zo treffend aantreft in de Heilige Oorlog. Dat stadmensiel ingeschakeld wordt om die overgebleven diabolisten op te sporen. En ze gevangen te nemen en te slepen naar het kruis. En dat is een heel zwaar werk, dat kunnen ze niet vanuit zichzelf. Maar dat de Heilige Geest kracht geeft om daadwerkelijk dat te doen. Lees maar alle opwekkingen in de brieven van de apostel Paulus. Daar gaat het dikwijls over dat Gods kinderen aangespoord worden om te werken. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en met beven. Want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken. En dat wil dit zeggen, gemeente, met vrezen en met beven. Dat wil zeggen van, met de vrees dat je stil zult staan, of achteruit zult gaan, of zult verachteren in de genade. Met vrezen, dat is in de vrezen Gods, dicht bij de Heere te blijven. Werkt het met vrezen en met beven. Dat wil zeggen, beef maar voor je oude, goddeloze bestaan. Beef maar voor de duivel. Gods kinderen zijn geen gearriveerde mensen meer. Echt waar niet. Dat zijn geen bekeerde mensen. Dat zijn onbekeerde mensen in zichzelf. Die zijn nooit afbekeerd. Die hebben altijd een strijd tegen dat boze, goddeloze vlees, gemeente. Dat is die dagelijkse bekering. Zij leren dat trapsgewijs. Onze catechismus gebruikt daar een prachtig woord voor. Namelijk, hoe langer, hoe meer. Waarom moet die wet zo scherp gepreekt worden in het stuk van de dankbaarheid? Opdat ik hoe langer, hoe meer mijn zondige aard leer kennen, Heere. En dat ik mezelf voortdurend verdenk en wantrouw. En niks goeds verwacht van mijn eigen goddeloze vlees. Maar dat ik ook hoe langer hoe meer naar uw evenbeeld herschapen zou mogen worden. En dat ik mag wandelen in goede werken. Ja, er is een opwas, gemeente. Daarom hebben wij dat ook gezongen. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wat doet die? Nou, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt de bron. Dat leert hij ze. Met vallen en opstaan. Dat de kracht niet in zichzelf ligt. Maar alleen in hem, gemeente. Dat is dat onbegrijpelijke wonder. der wedergeboorte. Wedergeboren tot een levende boom. Dus dat is niet alleen maar het begin van het geestelijke leven. Zoals we vorige week gehoord hebben, als hij het verstand verlicht. Als hij dan de wil gaat ombuigen en het harde hart geopend heeft. Maar dat is ook dat doorgaande werk. Dat is juist ook het onderscheid met het tijdgeloof. Die het wonder van de wedergeboorte ten diepste missen. Die worden nooit verdiept in het geestelijke leven. Die blijven altijd hetzelfde. Die kunnen ook altijd hetzelfde praten, gemeente. En daar is nooit eens een op en neer gaan en een strijd. Die zijn het nooit kwijt. Die hebben het altijd. Maar Gods kinderen, dat is net als de zee. Dat gaat op en neer, dat beweegt. Maar ze leren in hun leven dat de Heer dat werk dat hij begonnen is, niet zal verlaten. Zij leven bij Psalm 138, weet u. Psalm 138, vers 4. Dat is een kostelijk psalm in dat licht. Dat ze zeggen, Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Als ik omringd door tegenspoed en bezwijken moet, zo schenkt gij mij leven. De Heere die onderhoudt dat leven, jazeker. Maar tegelijkertijd is het, Heere, verlaat mij niet. Heere, behoud mij. Heere, sterk mij. En daarom, als je het onder woorden moet brengen, dan, en dan komen wij onze derde gedachte, dan is het een onbegrijpelijke zaak. Want dat is vaak ook de vraag die soms catechisanten wel eens vragen. Dominee, wat voel je dan als een mens wederom geboren wordt? Nou, onze Dordtse leerregels geven daar een antwoord op. Die zeggen, de werking in dit leven kunnen ze niet volkomelijk begrijpen. Maar wel dat ze zich ondertussen geruststellen. Dat zij weten en gevoelen. Dat zij door deze genade Gods met het hart geloven. En hun zaligmaker lief hebben. Laten we daar nou eens proberen een antwoord op te geven. Als een catechisant vraagt, wat voel je dan, dominee? Ja, hij wordt wedergeboren tot een levende hoop. Dat is een blijvende hoop. Wat voel je dan? Ja, je voelt natuurlijk wel wat. Heel wat. Als je wederom geboren wordt. En zeker in het begin, als een mens wederom geboren wordt, dan zal hij direct dat geen naam kunnen geven. Wat er dan in zijn leven gebeurt. Als hij daarop terugblikt, dan kan hij echt wel een tijd aanwijzen dat hij ongelukkig over de aarde ging. En dat hij voelde dat hij onbekeerd was. Dat hij voelde dat hij God kwijt was en dat hij God niet kende. Hij voelde zich diep ongelukkig zonder God en zonder hoop in deze wereld. Wat voelt hij dan? Ja, hij voelt dat hij een ziel heeft. Hij voelt dat soms de dieren gelukkiger zijn dan een onbekeerd mens. Dat zegt Hellenbroek ook in zijn catechisatieboek. En waarom dan? Omdat een dier geen ziel te verliezen heeft voor de eeuwigheid. Hij wenst in zijn ongeluk soms als een dier te zijn. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Ik weet nog goed, ik lag op bed en keek uit het raam en toen vloog er een meeuw voorbij. En dat ik in mijn ongeluk zei, o Heere, was ik maar net als die meeuw. Die vloog daar in de vrijheid van de lucht en ik gevoelde zo dat dier als dat straks op de een of andere manier ergens tegenaan vloog en dood neerviel op de aarde, dan was het afgelopen met hem. Maar dat was bij mij niet zo. Dat is bij jou ook niet zo. Want wij hebben een ziel die geschapen is voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan kan hij niet anders dan schreien in de binnenkamer voor God. En roepen tot de hemel. O God, bekeer me toch, bekeer me toch. Hij voelt de pijn van de zonde in zijn hart. dat hij God bedroefd heeft. Dat hij God gekwetst heeft met zijn zonde en met zijn ongerechtigheid. Niet alleen met zijn dadelijke zonde, maar ook met de zonde van zijn gedachten en van zijn hart. Hij voelt de pijn. Daarom verstaat hij zo die handeling van de tollenaar, die slaat op zijn borst en die zegt: Heere, hier zit het. Hij voelt die pijn toch zo van binnen. En hij kan er zelf echt totaal niks aan doen. Hij probeert er wel alles aan te doen. Hij probeert heel nauwgezet te leven. Hij gaat echt proberen te vragen aan God of God een ogenblik geduld met hem heeft. En dan zal hij proberen zijn leven te beteren, te bekeren. Maar hij boert alleen maar achteruit, gemeente. En daarom gaat hij echt dat ervaren, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dan gaat hij verstaan. Die dodelijke onmacht, die geestelijke doodstaat, gemeente, om zichzelf daar te brengen waar hij zijn moet, waar hij niet kan komen vanuit zichzelf, gemeente. En dan komt er een ogenblik dat hij soms wanhoopt of het nog ooit gebeurt. Maar dan, als hij vastloopt met alles en hij schreeuwt naar de hemel, dan gaat de Heer spreken. Dan komt dat wonder van dat woord van God in zijn ziel. En dat is een moment, gemeente, dat kun je niet voorbereiden. Echt niet. Dat is een wonder dat de Heer doet naar zijn soeverein, vrijmachtig welbehagen. Dat kan nu zijn, op dit moment. Dat kan nu. Dat kan morgen zijn. Dat kan volgende week zijn. Maar het gebeurt als een onuitsprekelijk wonder dat het woord van God daalt in je hart, waardoor je de liefde Gods ervaart, dat hij naar je omziet, dat hij zich over je ontfermt. En dat je in dat woord de opening krijgt, dat je zalig kunt worden. En dan gaat de Heer ook door de tralies van het woord laten zien in wie je alleen maar zalig kunt worden. En dat is in Christus, gemeente. Om dan Christus te mogen zoeken en hem te mogen leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. En ja, gemeente, dan is het zo dat hij niet alles in één keer leert. In het begin, dan zal hij heel sterk door de liefde getrokken worden en dat eerste liefde leven leven. Dat tere leven met de Heere. Dat hij later soms verdiept wordt. Er kunnen er ook zijn die dat in het begin leren, hoor. Maar de meesten die leren dat later, wat het is. Dat God alleen de belofte kan vervullen als er recht geschiedt. Dat hij geplaatst wordt voor het recht van God. Om zo dan ook hem als borg te leren kennen, gemeente. De Heer Jezus die scheidt de wedergeboorte en het geloof ook niet in Johannes 3. Als hij onderwijs heeft gegeven over de wedergeboorte, gaat hij ook onderwijs geven over het voorwerp van het geloof. Dan gebruikt hij dat treffende beeld niet waar van die gebetenen in de woestijn. En daar vergelijkt hij dan ons mensen mee. Gebeten door het gif des duivels en der zonde. Ten dode opgeschreven. En dat Mozes dan die slang verhoogt. En dat zo ook de Heer Jezus wijst op zichzelf. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Begrijpt u waarom dan ook artikel 13 eindigt met die woorden: door deze genade Gods met het hart te geloven en hun zaligmaker lief te hebben. Daar werkt de Heer op aan. Dat zien wij bijvoorbeeld in de geschiedenis van Petrus. Als wij aan Petrus zouden vragen: wanneer ben je wederom geboren, Petrus? Ja, dan zal hij misschien teruggrijpen naar de tijd dat hij onder de bediening van Johannes de Doper was en dat Johannes de Doper ook in zijn bediening zo scherp preekte de wet, maar toch ook wees op hem die na hem zou komen. En wanneer zou hij dan komen? En dat hij toen ook hem wees op het Lam Gods. En dat hij aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid kwam om van hem onderwezen te worden. Maar wat moest hij door schade en schande toch leren? Dat de grond van zijn zaligheid niet lag in zijn keuze. Niet lag in zijn woorden, in zijn voornemens, in zijn gevoelens. Maar dat de grond van de zaligheid nu lag in hem die de dood inging. En dat hij ook moest leren met hem in de dood terecht te komen om met hem op te staan. En wat vraagt dan de Heere Jezus na de opstanding? Dan vraagt hij niet aan Simon Petrus, ben jij bekeerd, Simon Petrus? Ben jij nou die man die zoveel voor mij over hebt? Ben jij nou die man die zo werkzaam is, die zo actief is? Nee, maar wij weten wat de Heere Jezus vraagt. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij waarlijk lief? En daar komt het op aan. Ik zou bijna zeggen, dat is het kenmerk dat iemand wederom geboren is. Dat hij leert in zijn leven God lief te hebben en de zaligmaker lief te hebben. Het is de apostel Johannes, de apostel der liefde, die daar ons op wijst in zijn brieven. De liefde tot Christus. En dan weten we dat de apostel waarschuwt. Hij zegt, heb de wereld niet lief. En alles wat van de wereld is en haar begeerlijkheid. Want de wereld gaat voorbij. Maar die de liefde Gods in zich heeft, die blijft tot in der eeuwigheid. En als hij dan zegt, wij hebben hem lief. Dan zet hij geen punt. Maar dan zegt hij, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is altijd liefde, gemeente. Eeuwige liefde. Opzoekende liefde. Bekerende liefde. Vergevende liefde. Onderhoudende liefde. Sterkmakende liefde. Krachtige liefde van God. En die liefde die wekt een wederliefde in het hart. Dat kan gewoon niet anders. Zodat je gaat zeggen, God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Gij weet alle dingen, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. O, wat krijgen ze toch die zaligmaker lief. Als ze ingeleid worden in dat diepe lijden en sterven, gemeente. Wat krijgen ze die zaligmaker toch onuitsprekelijk lief. Als ze hem mogen volgen in Gethsemane. Als ze op afstand hem mogen zien kruipen. En dat niet voor zichzelf, maar voor hen, ja voor mij. Heere, moest u daar nou voor mij druppels zweet gaan bloeden? Heere, moest u daar nou voor mij die drinkbeker aannemen van uw vader, vol met de toorn van God? Omdat ik die absoluut niet dragen kan. Heere, moest u daar nou voor mij gevangen genomen worden, opdat ik losgelaten zou worden? Moest u nou daar voor mij ter dood veroordeeld worden, opdat ik vrijgesproken zou worden? Heere, moest u daar nou voor mij gegeeseld worden, opdat in uw striemen voor mij genezing zou zijn? Heere, moest u daar nou voor mij met een doornkroon gekroond worden, opdat mijn doorntje slechts een liefdedoorn zou zijn? Heere, moest u daar nou voor mij gekruisigd worden, aan dat vloekhout, opdat van mij de vloek weggenomen zou worden en ik zou delen in die eeuwige zegen? Heere, wat zal ik toch ooit u kunnen vergelden voor al uw weldaden? Ja, zegt hij dan, omdat ik u lief heb met een eeuwige liefde, heb ik mijzelf een dood geliefd voor u. En daarom zeggen onze Dordtse vaderen dat ze hun zaligmaker lief hebben. Als je wat lezen wilt over die liefde, dan lees je maar in het boek Hooglied hoe die verhouding is, gemeente, van die hemelse bruidegom tot zijn bruid. Zoveel geduld dat die hemelse bruidegom met zijn bruid heeft. En daarom voelen ze zo dat ze zo gebrekkig zijn in de uiting van die liefde tot hem. Ze zouden hem eigenlijk nog veel meer lief willen hebben, maar ze kunnen het niet. Het is alles zo ten dele. Het is alles zo gemengd met de zonde en met de ongerechtigheid. En als ze hem zouden zien, dan zouden ze dood aan zijn voeten neervallen, net als Johannes op Patmos. Maar dan zou hij ze weer oprichten. En dan zou hij zeggen, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste. Ik zal mijn werk onderhouden. Ja, dat werk, dat begint bij de wedergeboorte, gemeente. Dat die van dood levend wordt gemaakt. En dat werk, dat wordt voleindigd door de koning van de kerk. Op het moment dat hij sterven gaat. En dan zal dat de eeuwigheid uitmaken. Dat hij dan gaat uitroepen, Heere, ik heb u lief. Omdat gij mij lief gaat. Gij zijt al mijn liefde waardig. Ja, dan zullen zij hem lieven en loven tot in eeuwigheid. Kun je begrijpen dat Lodestein zegt in een van zijn liederen, Jezu, heilige Jezu, ik wil zijn als gij. Het ware lieven loven is daar waar men Jezus ziet. Amen. Wedergeboorte is wonderbaarlijk, vruchtbaar en onbegrijpelijk. Daarom eindigt het ook in het eeuwige wonder. En Heere, zou u toch iets van die verwondering voor het eerst of bij vernieuwing willen geven. Opdat onze ziel in stilheid tot u mag zijn. Wanneer wij daar in delen mogen. Maar als wij daar nog niet in delen mogen, zou u het dan uit genade ook in ons leven willen schenken. U wilt het toch schenken in de weg van het gebed. In de weg van het vlijtig waarnemen van de genademiddelen. Niet dat wij iets eraan kunnen doen. Want Heere, dat laat u ook niet toe. Gaat om uw eer. Gaat erom dat dat heerlijke werk Gods dat volmaakt is niet bevuild wordt door ons mens. En Heere, dan bid u of u dat goud des geloofs wilt leggen in ons vuile hart. En dat dat ook kracht mag doen. Kracht tot eer van uw naam, opdat het in de vrucht openbaar mag komen, de vrucht van de wedergeboorte. Heren, wij bidden u of gij zo met ons wil gaan als we deze plaats verlaten. Wilt u ons in alle dingen goed en nabij zijn, ons verzoenen door uw dierbaar bloed en onze dank aanvaarden voor uw hulp en bijstand. En sterk ons in ons dagelijks leven. En dat vragen wij u uit genade. Amen. Wij zingen nu weer een zondagsschoolversje. En dat is het 6e van 32. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Het 6e van 32. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Probeer die mee hoor.
Briefje.
Laat hem maar eruit halen.